Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 36e psalm zingen wij het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt, we noemden nu het derde vers van psalm 36. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, daarvan het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het 11e vers. Wij herzeggen nu Galaten 2, de versen 11 tot en met 21, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, tweede berijming, derde vers, hij stond weer op, ons tot gerechtigheid, toen het derde licht rees uit de kimmen, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. U zal worden gelezen, Galaten 2, vers 11 tot en met 21. En toen Petrus de Antiochieën gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Dat eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, had hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem. Alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze. Waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, dat zelf wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.
gemeente, de tekstwoorden voor deze tweede dienst met Pasen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Galaten 2 en daarvan het 20ste vers. Galaten 2 en daarvan het 20ste vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden het thema Ik in Hem. En hij in mij, ik in hem en hij in mij. En letten wij op een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats met Christus gekruist. In de tweede plaats in Christus vernieuwd. En in de derde plaats van Christus bemind. Ik in hem en hij in mij. Met Christus gekruist. Daar begint de apostel dit vers mee als hij zegt, ik ben met Christus gekruist. Onze tweede gedachte, in Christus vernieuwd. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods. En onze derde gedachte, van Christus bemind, als hij zegt die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Jongens en meisjes, met kerstfeest dan gedenken wij de geboorte van de Heer Jezus in de kribbe van Bethlehem. En misschien weten jullie nog dat de dominee dan ook altijd zegt, de Heer Jezus moet ook in je hart geboren worden. En met moeilijke woorden zeg ik dan, kerstfeest moet ook worden toegepast. En dat is met al de heilsfeiten zo. Dat is ook met Pasen zo. Met Pasen mogen wij horen dat de Heer Jezus leeft. Maar Pasen moet ook worden toegepast. Dat wil zeggen, de Heer Jezus moet ook in ons leven. En wij moeten door hem leven. Dat wordt wel genoemd de vrucht van Pasen. En dan hebben wij vanmorgen stilgestaan bij het feit van Pasen, dat verduisterd wordt door de leugen. En nu mogen we vanmiddag stilstaan als de Heere het geeft, gemeente, bij de vrucht van Pasen. En in welk verband heeft apostel Paulus deze woorden geschreven? Wel, ze zijn genomen uit de brief aan de Galaten. En u weet dat het in de brief aan de Galaten eigenlijk over dat altijd weer terugkerende thema gaat, namelijk de vraag, waar is de gerechtigheid? Uit wie is de gerechtigheid? En daar is de apostel Paulus altijd heel erg duidelijk in. De gerechtigheid is niet uit mij. De gerechtigheid is uit de Heer Jezus Christus. De gerechtigheid is ook niet een klein beetje uit mij, maar de gerechtigheid is voor 100% uit de Heere Jezus Christus. En nu zijn er altijd van die ellendige dwaalleraren geweest, en die zijn er nog, en die leren dat de gerechtigheid is ook uit mij. Dat wij de gerechtigheid ook moeten voortbrengen door onze eigen werken en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus als het ware aan moeten vullen. En apostel Paulus die is in die brief aan de Galaten heilig vertorend over die boodschap. En je ziet ook in dit hoofdstuk dat hij daar dwars tegen ingaat. En dan gaat hij ook uit zijn eigen leven zeggen hoe dat het ligt. En wat is dat mooi, jongens en meisjes, als je een kind van de Heere mag horen spreken uit zijn eigen leven. Misschien heb je dat nog wel nooit gehoord. Wel, dan zou ik zeggen, vanmiddag probeer eens goed te luisteren. Het is misschien niet allemaal even makkelijk, maar hier spreekt nu een kind van de Heere uit zijn eigen leven. Hoe dat het met hem is gegaan en wat hij heeft beleefd, dat zullen wij ook moeten beleven. Want die gerechtigheid die Paulus mag hebben, die kan niemand missen. Hij zegt, ik ben met Christus gekruist. Paulus leeft niet meer. Paulus is gestorven. Je zegt misschien, dat is vreemd. Want Paulus die schrijft deze brief, hij leeft toch nog wel? Wel, als hij het hier heeft over zijn leven, dan heeft hij het over het leven van vroeger. En vroeger leefde hij heel anders dan nu. Dat leven van vroeger, dat was eigenlijk geen leven. Vroeger leefde hij zonder Christus. Al ging hij dan niet naar de kerk? Of deed hij dan niets aan goede werken? Zeker wel. Daar heeft hij alles aan gedaan, Paulus. En toch leefde hij zonder Christus. Ten diepste was hij dood. Alleen dat wist hij niet. En dat geloofde hij ook niet van zichzelf. Hij dacht dat hij zo naar de hemel zou gaan. Als je deze tekst leest, dan zie je dat apostel Paulus heel vaak het woordje ik gebruikt. Ik en mij. Hij gebruikt dat wel 7 keer. En ieder mens gebruikt dat woordje nogal eens in zijn leven. Maar ik kan u zeggen dat Paulus dat nu anders gebruikt dan vroeger. Vroeger gebruikte hij dat woordje ik ook heel veel, ik en mij. Want vroeger zat Paulus op de troon, hij heette toen nog Saulus. En Saulus die zocht zichzelf, Saulus zocht zichzelf te bewaren. Maar die Saulus die is er niet meer. Die Saulus die is ten diepste gestorven, ik ben met Christus gekruist. Die tijd dat Paulus zo leefde, dat was niet de beste tijd, maar dat was de slechtste tijd van zijn leven. Hij moest niks hebben van Jezus. Hij moest niks hebben van de discipelen van de Heere Jezus. Wat moest hij met een zaligmaker die zichzelf overgaf om gekruisigd te worden? Hij haatte Jezus. Hij haatte ook de volgelingen van Jezus. Saulus zat op de troon. Het draaide eigenlijk in het leven van Saulus allemaal om zijn eigen ik. Hij had niks met de tollenaren en de zondaren die tot Jezus kwamen. En dat de Heere Jezus zich gevangen liet nemen, daar kon hij al helemaal niks van begrijpen. Voor Saulus was het kruis een ergernis en een dwaasheid. En hij wilde zelf ook niet sterven. Hij wilde juist leven. En waar hij geen afstand van kon doen, dat was van zijn eigen ik. Want dat zat op de troon en daar draaide alles om. En jongens en meisjes, zo is het met ons ook van nature. Als je een grote cirkel tekent, de cirkel van ons leven, wat staat er dan in het midden? 2 letters ik. Het draait allemaal om onszelf, om ons eigen ego. Dat komt door de zondeval. Wij zijn de hoogmoed toegevallen. Maar nu is dat met Saulus niet meer zo. Hij zegt, ik ben gekruist. En iemand die gekruist is, die is gestorven. Staat dat eigenlijk wel in de Bijbel, dat Saulus gekruist is? En hij zegt zelfs, ik ben gekruist met Christus. En als je kijkt op de heuvel Golgotha, dan staan daar 3 kruisen. 2 kwaaddoeners en Jezus in het midden. Maar ik zie niet het kruis van Paulus. Vergist hij zich dan niet als hij zegt, ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik. Gemeente, we hebben ons thema genoemd, ik in hem en hij in mij. En als het over dat gekruist gaat, dan moet u denken aan die eerste woorden, ik in hem. Toen de Heer Jezus gekruist is, toen is Saulus ook gekruist. De Heer Jezus, jongens en meisjes, droeg Saulus in zijn hart. En hij droeg niet alleen Saulus in zijn hart, hij droeg al zijn kinderen in zijn hart. Hij hing daar in hun plaats. Zij waren in hem begrepen. Dus als Paulus zegt, ik ben gekruist, dan ziet hij op de heuvel Golgotha. Daar heeft de wet over Christus als borg en middelaar geraasd. Daar is Christus in de plaats van de zijnen gestorven. En daar heeft Christus de zonden van de zijnen meegenomen in het graf. Ik ben met Christus gekruist. En dan wordt er een woord gebruikt in de Griekse taal dat laat zien, voor eens en voor altijd gekruist. Dat is onherroepelijk gebeurd. Dat laat zich niet meer terugdraaien. Dat is in Christus gebeurd. Ja, zo was het heilshistorisch. En daar heeft Paulus later licht over gekregen. Want hoe kun je dat nou zeggen? Ik ben met Christus gekruist. Dat kun je niet zomaar zeggen. Dat kun je alleen zeggen als je deel krijgt aan Christus. En er is een ogenblik gekomen in het leven van Paulus dat hij deel kreeg aan Christus. Hij is met Christus verenigd. Weten jullie wanneer, jongens en meisjes? Wanneer dat eigen ik van Saulus van de troon afgevallen is. Weet je wanneer dat gebeurd is? Dat was toen hij op weg was naar Damascus. Blazende dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Toen is de Heer Jezus Christus in zijn leven gekomen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Toen kreeg hij eigenlijk deel aan Christus. Toen kreeg hij deel aan de vruchten van de kruisiging. Toen kreeg hij deel aan de gerechtigheid van Christus. En dan ligt Saulus daar op de grond. En als ik dan naar hem toe zou lopen en ik zou zeggen, Saul, heb je deel aan de gerechtigheid van Christus? Wat zou hij dan zeggen? Nee, het was 3 dagen dat hij niet zag en niet at en niet dronk. Want wat gebeurde er in zijn leven? Hij moest gekruist worden zoals Christus gekruist is. Wat hij hier zegt, dat is op Golgotha gebeurd. En ten diepste heeft hij daar in het uur van zijn wedergeboorte deel aan gekregen. Maar de troost is gekomen toen de Heere dit uitging werken in zijn hart. En dat is begonnen in de straat genaamd de Rechte. Daar werd hij gearresteerd. Zoals de Heere Jezus gearresteerd werd. En de Heere Jezus die heeft zich vrijwillig overgegeven. Maar Saulus die heeft zich niet vrijwillig overgegeven. Hij was bezig om met de verzenen tegen de prikkels te slaan. Hij was aan het trappen, zoals een os trapt tegen de prikkel die achter zijn hiel gehouden wordt. Daar is Saulus met het recht van God in aanraking gekomen. Daar is hij gaan zien dat de wet van God hem veroordeelt, hoe vroom dat hij ook is. Hij is in de ogen van God een goddeloze. Daar moet Saulus sterven en God ontmoeten, gemeente. En hij kan God niet ontmoeten met al de goede werken niet die hij in zijn eigen ogen gedaan heeft. Christus werd voorgeleid als een kwaaddoener. Christus werd veroordeeld als een kwaaddoener. Christus werd gekruisigd als een kwaaddoener. En diezelfde gang, die heeft Paulus in zijn leven ook mee moeten maken. Ik ben met Christus gekruist. Hij is gevangen genomen. Hij is veroordeeld. Hete tranen heeft hij geschreid. Daar heeft de dood hem voor ogen gezweefd. Ja, letterlijk, hij moest sterven. En waarom moest hij sterven? Omdat de wet hem veroordeelde. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ik ben met Christus gekruist. Bent u ook met Christus gekruist? Als iemand gekruist is, dan zal die persoon dat wel weten, toch? Want als je gekruist wordt, dat doet pijn. De kruisdood is een hele smartelijke, pijnlijke dood. En zo'n dood is Paulus ook gestorven, geestelijk. Hij leeft gewoon, jongens en meisjes. Hij zit gewoon te schrijven, hij leeft. Maar geestelijk is hij gestorven. Zijn eigen ik is van de troon geduikeld. Hij is gevonnist en veroordeeld, verloren gegaan. Hij is door de wet der wet gestorven. De kruisdood was een smadelijke dood. Hij heeft zich geschaamd. De kruisdood was een vervloekte dood. Wat heeft hij gebogen onder de vloek die op hem ligt? Die kruisdood, gemeente, is een langzame dood, een tergend langzame dood. En dat stervensproces, wat Paulus in Christus is ondergaan, dat heeft de Heere ook in zijn leven toegepast. Waar moest hij dan aan sterven? Want u zegt, hij zit gewoon aan tafel nog en hij schrijft nog en toch is hij gestorven. Waar is hij dan aan gestorven? Nou, hij is gestorven aan de zonde. Hij is gestorven aan zijn eigen gerechtigheid. Hij is gestorven aan zijn hoogmoed. Hij is gestorven aan zijn eigen ik. Hij is gestorven aan zijn eigen kracht. Ik ben met Christus gekruist. De gemeente, dat moet ook in uw en in ons leven gebeuren. Dat wil de mens niet. Wij willen niet aan het kruis, wij willen leven. Maar wij moeten leren dat we de dood verdiend hebben. En weet u wat zo mooi is, dat Paulus hier zegt, ik ben met Christus gekruist. De Heer Jezus was erbij, jongens en meisjes. Hij was erbij toen Saulus daar lag op de grond met zijn gesloten ogen. Hij was erbij toen Saulus bibberend van vrees geleid werd door zijn vrienden. Hij was erbij toen Saulus niet meer durfde te eten. Als Christus er niet bij geweest zou zijn, dan was hij in de wanhoop omgekomen. Maar ik ben met Christus gekruist. Wat hij niet kon zien, denk ik, op dat ogenblik, dat was dat het Christus was die dat deed. Dat Christus dat deed tot zijn eigen bestwil. Dat oude ik van Saulus, dat moest eraan. Ik ben met Christus gekruist. En dan vervolgt hij, en ik leef, onze tweede gedachte. Hij is ook in Christus vernieuwd. En ik leef, dat snap ik niet, jongens en meisjes. Hier zegt iemand, ik ben gekruist en ik leef. Dat kan toch niet? Je zou zeggen, als iemand zegt, ik ben gekruist, dan moet er volgen, dus ik ben gestorven. Want iemand die gekruist is, die leeft niet meer. Maar Paulus is gekruist en hij leeft. Vroeger leefde hij niet. Dat was niet het echte leven. Dat was niet het ware leven. Het echte leven, dat is het leven uit Christus en dat had hij vroeger niet. Ik in hem, dat was Golgotha. Dat is de vrucht van Golgotha. En Pasen, dat is hij in mij. Dat is het tweede gedeelte, gemeente. Onze tweede gedachte. In Christus vernieuwd. In die vereniging die ook heeft plaatsgevonden in de straat genaamd de Rechte. In die vereniging die ook plaatsgevonden heeft op weg naar Damascus en beleefd werd in de straat genaamd de Rechte, werd hij levend gemaakt, kreeg hij leven aan zijn ziel. En in het begin had hij dat natuurlijk helemaal niet in de gaten. In zijn eigen waarneming ging hij juist de dood in. Als iemand wederom geboren wordt, dan zegt hij niet en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat heeft de Heere in het leven van Saulus ook uit moeten werken. En ik denk wel dat we mogen zeggen dat dat in zijn leven in een vrij korte tijd gebeurd is. Hij moest met Christus sterven om in Christus te leven. En dat zijn twee processen die je nooit van elkaar los kunt maken. Hij is ook in Christus opgestaan. Hij heeft dat nieuwe leven uit de verdiensten van de levende Christus mogen ontvangen. En nu leeft hij met Christus. Hij zegt, doch niet meer ik. Ik ben niet meer die oude Saulus van vroeger. En ik word ook niet meer die oude Saulus van vroeger. Doch niet meer ik, de kanttekening zegt, namelijk zodanig als ik was voor mijn bekering en wedergeboorte. Die Saulus die is er niet meer. Die Saulus die komt er ook niet meer. Die Saulus die is gestorven. Dat is een vrucht van Goede Vrijdag. Maar Christus leeft in mij. En dat is de vrucht van Pasen. De kanttekening zegt namelijk door zijn Heilige Geest, door welke hij mij geleidt in de wegen Gods en mij vruchtbaar maakt tot goede werken. Vroeger had Paulus een godsdienstig ik. Hij leefde niet. Dat was het leven niet, dat wettische leven zonder Christus. Dat was helemaal geen leven. Hij hield het wel voor leven. Hij gaf zich wel uit voor een iemand met geestelijk leven. Maar hij had helemaal geen geestelijk leven. Hij leefde, doch dat leven dat was uit de verkeerde wortel. Dat leven dat was uit de oude Adam. Maar nu zegt hij, Christus leeft in mij. Hoe dan? Door de Heilige Geest. Diezelfde geest die in Christus woont als in het hoofd van zijn kerk. Diezelfde levendmakende geest die leeft ook in het hart van Saulus. En het is die geest die Saulus doet leven vanuit Christus. Dus dat leven waar hij het hier over heeft, gemeente, dat is, ja, dat is niet zozeer het natuurlijke leven, maar dat is een geestelijk leven. Dat is een verborgen leven. Dat is het eeuwige leven. Dat is het leven waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het leven waar de apostel hierover spreekt, dat is dat leven waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, ik leef. En gij zult leven. Christus leeft in mij. Bij wijze van spreken, jongens en meisjes, als je Saulus zou opensnijden, dan kom je in hem Christus tegen. Christus leeft in mij. En wat is de naam Christus dan een dierbare naam? Christus, dat is de ambtsnaam van de middelaar. We hadden eerst in de punten gezet Jezus. Maar ik heb dat later toch veranderd. Want het gaat hier om Christus. Het gaat hier om de ambten van de Heer Jezus Christus. Hij leeft in mij, die hoogste profeet. Die enige hoge priester en die eeuwige koning. En daarbuiten heeft Saulus niks meer nodig. Vroeger wist hij alles zelf. Hij weet het niet meer. Hij hoeft het ook niet te weten. Christus leeft in mij. Hij geeft mij onderwijs in de weg der zaligheid. Vroeger dan was Saulus gericht op zijn eigen gerechtigheid. Maar die eigen gerechtigheid, die is hij kwijt. Daar kan hij het ook niet meer mee doen. Het hoeft ook niet meer, want Christus leeft in hem. En Christus is zijn gerechtigheid. Paulus mag leven uit de vrucht van Pasen. Want wat is de vrucht van Pasen? Dat is de rechtvaardigmaking van de zondaar. Dat is dit wat McChane zegt. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Bunyan schrijft aan het einde van zijn leven dat hij de Heer Jezus Christus op zondag zo vaak heeft gezien, de opstandingsdag van Christus, zingend en springend rondom het geopende graf, omdat hij op die morgen voor eeuwig de rechtvaardigmaking van John Bunyan bewerkt had. Christus leeft in mij. En als dat praktijk mag zijn, dan is de zondag zo'n bijzondere dag. De eerste dag der week, de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Christus leeft in mij. Vroeger, dan moest Paulus zijn eigen heiligheid proberen op te richten. Man, wat heeft hij er veel aan gedaan? Maar het hoeft allemaal niet meer. Want wat hij voortbrengt, dat is toch niks. Christus leeft in mij. En vroeger was hij gericht op zichzelf. Het ging hem om zijn eigen eer. Maar Christus is gericht op de eer van God. En niet op de eer van Paulus. Christus is gericht op de wet van God. En daarom is het ook Christus die zijn kinderen leert wandelen naar de wet Gods in heiligmaking. Het is niet zo dat Paulus nou zonder de wet is. Het is niet zo dat Paulus de wet niet meer serieus neemt, maar anders dan vroeger. Vroeger was het vanuit een bepaald wetticisme. Het was zo koud als de dood. Maar nu is het vanuit Christus, die hem bij de hand neemt en die hem voor struikelen wil bewaren en die tegen hem zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Christus is gericht op de eenheid van zijn kerk. Al vroeger, dan sloeg Paulus alles uit elkaar. Hij was eigenlijk één grote scheurmaker. Hij vervolgde de discipelen van de Heere. Maar jongens en meisjes, de Heere is gericht op de gemeenschap van zijn kinderen. En dat zie je, nu zoekt Paulus de eenheid. Maar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Want Christus leeft in mij. Dat is een heel ander leven. Een leven uit de levende Christus. En hij zegt, en hetgeen ik nu in het vlees leef. En in het vlees, dat heeft bij Paulus nog alles de betekenis van, ja, dat verdorven leven, dat goddeloze leven. Maar dat is niet meer het leven wat hij leven wil. Hij is, zijn eigen ik is gestorven in Christus al. In Christus heeft hij een ander leven gekregen. Hij bedoelt eigenlijk gewoon met dit leven, ik leef in het vlees, ik ben ook een mens van vlees en bloed, ik leef in dit lichaam. Ik moet ook gewoon door dit aardse leven. En hoe sta je dan in dit leven, Saulus? Hoe is dan het leven van alle dag? Mag ik dat ook aan u vragen? Mag ik dat ook aan jou vragen? Hoe is dat leven nou van alle dag? Nou, zeg je, zondags ga ik naar de kerk, maar ja, door de weeks, ja, dat is toch weer heel anders door de weeks. Sommige jongelui die zetten een knop om zondagsavonds en dan krijg je, ja, dat zijn de schakelaars, dan krijg je het leven van door de week. Dat heeft niks met zondags te maken. Nou, bij Saulus wel. Want hij zegt, mijn gewone leven, mijn gewone dagelijkse leven, mijn leven in het vlees, dat is een leven met Christus. Christus leeft in mij. Dus alles wat ik doe, dat probeer ik te doen vanuit Christus. En dat probeer ik te doen met Christus. Ja, hoe doe je dat dan, Saulus? Hij zegt het, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Dus hoe leeft hij dan uit Christus? Door het geloof. En van dat geloof, zegt hij, dat is ook heel leerzaam, dat is het geloof des Zoons van God. Er staat niet het geloof in de Zoon van God, maar hij zegt het geloof des Zoons van God. En als ik dat in het hedendaags Nederlands vertaal, jongens en meisjes, dan staat hier het geloof van de Zoon van God. Dus hoe komt Saulus aan dat geloof? Dat krijgt hij van de Zoon van God. Saulus kan van zichzelf niet geloven. Vroeger kon hij alles en nu kan hij niks. Hij is in alles afhankelijk. Maar hij zegt, de Zoon van God, die geeft mij het geloof. En door dat geloof leef ik uit de Zoon van God. Dat geloof, dat doet mij de Zoon van God benodigen. Dat geloof, dat verenigt mij met de Zoon van God. Dat geloof, dat doet mij hopen op de Zoon van God. Dat geloof, dat doet mij vertrouwen in de Zoon van God. Dat is wat als je zo'n leven mag hebben. En toch is het eigenlijk van 2-in-1, gemeente. Wij leven uit onszelf, of we leven uit Christus. Ik ga vandaag niet 3 soorten mensen preken. Maar er zijn maar 2 soorten mensen. Of Christus is in je of niet. En als Christus niet in je is, dan leef je uit Adam. En dat leven uit Adam, dat kan een ontzettend vroom leven zijn. Maar ten diepste ben je dood. Zo dood als een pier, wordt wel eens gezegd. Dat is het leven niet. Dat is godsdienst, dat is dode godsdienst. Je moet sterven, je moet aan het kruis. Met heel je godsdienst moet je aan het kruis. Nou begrijp ik dat mensen dat evangelie niet zo prettig vinden. Nee, dat is het evangelie. Het evangelie dat wil zeggen dat er van ons helemaal niets, maar dan ook helemaal niets meetelt. Al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijkheid. Paulus heeft er ook niet voor gekozen, maar hij mocht het meemaken. Ik ben met Christus gekruist. Hij is gestorven. En toch niet, want hij zegt, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat geloof wat van de Zoon van God is, dat richt zich natuurlijk ook op de Zoon van God. Dat doet leven uit de Zoon van God. Dat doet werkelijk beoefenen wat we gezongen hebben. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Christus is de bron van zijn leven. Christus is ook het doel van zijn leven. Christus is de invulling van zijn leven. Neem Christus weg en je hebt niks. Er zijn heel veel mensen, gemeenten, die hebben heel veel buiten Christus. Die kunnen een uur praten zonder Christus. En die geven zich uit voor een kind van God. Maar hoe kan dat? Neem bij Paulus nou Christus weg. En wat blijft er dan over? Ik ben gestorven. En zelfs dat is in Christus gebeurd. Hij mocht sterven met Christus om te leven uit Christus. We gaan naar onze derde gedachte, van Christus bemind. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 37 en daarvan het tweede en het derde vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En het derde, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Psalm 37, daarvan de versen 2 en 3. In hem en hij in mij. Ik ben met Christus gekruist. Ik ben er niet meer. De Saulus van vroeger, die bestaat niet meer. Die is gestorven. Toen Christus aan het kruis gezegd heeft, het is volbracht. Ja, zult u zeggen, dominee, maar nou begrijp ik het toch niet helemaal. Vanmiddag zegt u dat die oude Saulus er niet meer is. Het is toch dezezelfde Paulus toch ook die zegt, ik ellendig mens. Heeft hij dan helemaal niet meer met dat oude ik van doen? Nou ja, het is een groot verschil hoe je het bekijkt. Het is een groot verschil of je het nou bezien mag van hoe dat het nou van Gods kant is, hoe het nu heilshistorisch is, hoe het nu in Christus is. Want daar is het allemaal al gebeurd en daar ligt het allemaal al vast. Of dat je het beziet vanuit je eigen beleving. En in die eigen beleving dan is die oude Saulus, die is er soms nog wel. Maar hij is aan het sterven. En hij zal sterven, dat weet Paulus zeker, want Christus is voor hem gestorven. En daar is die oude mens voor eeuwig in omgebracht. Dus er is wel een verschil hoe het door het geloof soms vast mag liggen. En de kerk mag zien wat ze in Christus hebben en wie ze in Christus zijn. En de dagelijkse praktijk hier in dit aardse leven, terwijl ik nog in mijn zwakke vlees ben. En ik erachter moet komen dat die oude mens nooit sterft dan pas bij de hemelpoort. Met Christus gekruist. En in Christus vernieuwd. Ik leef. Nou zegt u, begrijp het niet helemaal. Leven Gods kinderen altijd? Ja, die wortel van dat nieuwe leven, die is en blijft er altijd. Maar leven ze daar nu altijd uit? Nee, als het geloof in oefening is en anders niet. En het is een groot verschil of je nou met Paulus mag zien wat je in Christus hebt. En wat je nooit meer kwijt zult raken. Of ja, dat je zit in de dagelijkse praktijk van het leven. Waarin ik het weer zoek in dat oude ik. Dat ellendige bestaan. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods. Maar in Christus ligt het vast. Die mij lief gehad heeft, zegt hij. Hij gaat hier van zichzelf afwijzen, jongens en meisjes. Vroeger zou hij gezegd hebben, ik, Saulus. En nu wijst hij van zichzelf af. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Die mij lief gehad heeft. Die mij lief gehad heeft van eeuwigheid. En die mij getrokken heeft in deze tijd. Ik heb u getrokken. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. En dat kan Saulus natuurlijk niet begrijpen, die mij lief gehad heeft. Hij zegt niet die ik lief gehad heb. Want die liefde van de Heer Jezus, dat is een eenzijdige liefde. Hij die gezeten heeft om de klederen te bewaren van de kwaaddoeners die Stefanus gestenigd hebben, een lief kind van God. Dat bad, Vader, vergeef het hem. Saulus die heeft er een welbehagen in gehad. Hij vond het eigenlijk prachtig. Een man met zo'n leven. Hij kan het niet begrijpen. Kijk, dat de Heere Petrus lief gehad heeft. Dat de Heere Johannes lief gehad heeft. Maar hij wordt hier zo heel persoonlijk. Hij kan dat niet meer ontkennen. Die mij lief gehad heeft. Een vijand. Een godslasteraar van nature. Gemeente, dat wonder dat is niet in woorden uit te drukken. Als die liefde van de Heere Jezus niet een eenzijdige liefde zou zijn. Als het van Saulus liefde had afgehangen. Dan was het een verloren zaak geweest. Maar omdat het een eeuwige liefde is, daarom ligt het ook vast. De Heer Jezus zegt in het Johannes-evangelie, die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief gehad tot het einde. In al mijn getop, in al mijn ellende, in al mijn zorgen, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Hoe weet je dat nou, Saulus, dat de Heer Jezus je lief gehad heeft? Hoe weet je dat nou? Hij zei, nou, hij heeft zich voor mij overgegeven. Is dat nou niet een duidelijk bewijs dat hij mij lief gehad heeft? Hij heeft zijn liefde bewezen. Hij heeft zijn liefde in praktijk gebracht aan het kruis. Daar heb ik zijn liefde mogen zien. Dat is een heel persoonlijk woord van Saulus, gemeente. Sommige mensen die spreken hierover, ja, die spreken hier zo algemeen. Die maken de liefde van God algemeen. Die zeggen, de Heer Jezus heeft ook jou lief. En de Heer Jezus is ook voor jou gestorven. Maar dat doet Saulus niet. Dat is niet algemeen, dat is heel persoonlijk. Hij zegt, die mij lief gehad heeft. En natuurlijk, die al zijn kinderen lief gehad heeft. Maar je kunt dat niet algemeen maken. En je kunt dat alleen op jezelf van toepassing doen zijn, als je iets mag weten van zijn liefde. Want deze liefde is een wederliefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Weet je wanneer je de Heer Jezus echt lief krijgt? Natuurlijk in het uitzien naar hem, zeker. Dan brandt al die liefde in het uitzien naar hem. Maar als hij zijn liefde betoont. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik mij voor u overgegeven. Als ooit de wederliefde brandt in het leven van een zondaar, dan is het wel dan. En als de Heer Jezus daarover gaat spreken met die Emmausgangers, dan begint hun hart te branden als hij daarover spreekt op de weg. Voel je, dat is die wederliefde. En die wederliefde die heeft Saulus ook. En dat doet hem leven door Christus voor Christus. Hij zegt tegen de Filippenzen, het leven is me Christus. Ik leef nergens voor dan voor Christus. Die mij lief gehad heeft, waar ik mijn leven aan te danken heb. Waar ik alles aan te danken heb. Die liefde noopt tot wederliefde. Hij zegt tegen de Filippenzen dat hij alle dingen schade en drek geacht heeft om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus. Dus hoe staat het met die wederliefde? Sommige mensen hebben het over het kruis en ze hebben het over hun Jezus. Maar je ziet het niet terug in hun leven. Er is geen wederliefde. De vruchten zijn van de oude Adam. En dat kan niet. Dat kan niet. Als het zo is dat Christus zichzelf voor mij heeft overgegeven, dan heb ik er geen zin meer aan om voor die oude Adam te leven. Dan heb ik er geen zin meer aan om mijn eigen eer te zoeken. Maar dan is het leven mij Christus. Dan is het mij om hem te doen. Mag u het ook weten, gemeente? Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Overgeleverd om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Ik ben met Christus gekruist. Iemand zegt, moet er niet aan denken, dominee. Ik heb er ook geen zin in. Nee, ik begrijp het. Maar het is of nu gekruist of straks gekruist. Dus het is geen keuze. Die oude mens die kan niet winnen. Dat oude Adams-ik, dat moet eraan. Het is of in dit leven of na dit leven. En moet je eens kijken hoe gelukkig dat Paulus ervan geworden is. Dat oude ik, dat is geen verlies. Maar dat oude ik is een winst als dat oude ik sterven mag. Ik leef. Maar niet meer zoals vroeger. Ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Leeft u uit Christus? Dat is Pasen eigenlijk. Pasen wil zeggen leven uit de levende Christus door het geloof. Leven uit zijn gerechtigheid. Leven uit zijn heiligheid. Of leven uit Adam. Dat oude hoogmoedige ik. Als de wortel Adam is, dan woekert die vrucht ook in ons leven voort, gemeente. En dat moet eraan. Dat moet gekruisigd worden. Ik hoop dat de prediking van deze dag daartoe mag leiden dat we onszelf ervoor over mogen krijgen. Dat de Heere dat oude ik gaat kruisigen door de wet. Laat die wet dan maar vloeken. Laat Gods recht dan maar eisen. Laat ik dan maar in de hoek gedreven worden. Als dat het doel is om mij te verlossen van mijzelf, dan is dat een goed en een heilig doel. Dan ben je er straks eeuwig goed mee. Die mij lief gehad heeft. Daar begon het, kinderen des Heren, en daar eindigt het ook mee. Met de eeuwige liefde van de Heere Jezus Christus. Die natuurlijk niet in strijd is met de liefde van de Vader. Maar die zich verenigt in de liefde van een drie-enig God. Als je daar iets van mag proeven, dan wil je niet anders leven dan uit Christus. Dan zeg je met Paulus, het leven is mij Christus. En het sterven, dat is mij gewin. Amen.